Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Woensdag 6 oktober, tijd voor een nieuwe AD Voetbal Podcast waarin we het wel en weer het voetbal bespreken. Dat doen we vandaag met Mikos Schouka. Mikos, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over het Nederlands elftal. En we gaan het straks ook hebben over directeur in het betaald voetbal. En jij wees me erop. Er is ook nog gewoon Nations League tussendoor. Dat zou je bijna vergeten.
Dat was iedereen vergeten volgens mij.
Ja, dat enorm indrukwekkende belangrijke toernooi natuurlijk. Hè, waar iedereen graag aan deelneemt.
Ja, als je niet in de finale staat, dan weet je blijkbaar niet dat er gespeeld wordt. maar ja, we zijn er nog bij geweest bij de openingen.
Wij zijn nog in Portugal geweest natuurlijk bij die finale ronde.
Ja, ja.
Maar wat staat er op
het
programma?
Toen vond het wel belangrijk.
Ja, toen vond het heel belangrijk. Het was de revelatie van het Nederlands voetbal was daar. Hè? Dat is een beetje net als de Habibi Cup of de, hoe heet dat nou, de Jut en Jul Cup, toch?
De Jut en Jul Cup, dat is de Conference League. Hè?
Ja, precies. Ja. Maar wie spelen dan in de Nations League de komende dagen dat we nog even moeten opletten?
Italië tegen Spanje. Revanche, zeg maar, mogelijkheid voor Spanje voor de halve finale van het afgelopen EK. En een dag later is het Frankrijk tegen België, en dat is een revanche mogelijkheid voor de Belgen na het WK 2018, hè, toen ze het verspeelden.
Ja, maar de rest van Nederland mist het, maar jij gaat er naar kijken, of niet?
Ik ga er wel naar kijken. Het wordt op Ziggo uitgezonden uiteraard.
Ja.
En ja, ik ben wel benieuwd. Italië heeft natuurlijk 36 wedstrijden niet verloren.
Ja.
Dat is een wereldrecord.
Ja.
Dus ja, als ze dat doortrekken nu in deze twee zware wedstrijden, dan pakken ze die prijs natuurlijk ook nog. Ja, die zijn al echt op weg naar dat WK. Hè. Sommige landen zijn aan het repareren. Sommige landen zijn de weg kwijt. Maar zij willen die lijn gewoon doortrekken. Nou, Spanje is natuurlijk een klein beetje in opkomst weer nadat het wat minder is gegaan de laatste jaren. De Belgen is eigenlijk, wat we vaker roepen, de laatste kans. Hè. Gaan die nou nog een keer wat winnen met die generatie? Of is het
onder
prijzen?
België is toch altijd de laatste kans, of niet?
Ja, daar roepen we eigenlijk al 10 jaar, dat is waar. Maar ja, die willen natuurlijk wel met die gouden generatie toch een keer een prijs winnen. Nou ja, dan is de Nations League niet de grootste prijs. Het WK komt natuurlijk al snel aan, maar ja, er komt wel wat verjonging in. Dus dat is ook wel interessant om te zien. Ja, en de Fransen blijven altijd interessant, want die kunnen 6 geweldige elftallen opstellen. Maar het beste elftal wint al niet eens meer. Dus daar is ook wel iets mis. Want als je die elftal naast elkaar zet en ik interviewde Frenkie de Jong, en daar vroeg ik het een beetje naar, om een lang verhaal kort te maken. Die zei, ja, Barcelona hoort op dit moment qua namen niet tot de top 4 van Europa. Ja, toen vroeg ik, hoe zit het dan in de Nations League? Hoe zit Nederland dan, hoe verhoudt zich dat met die 4 landen die nu de Nations League spelen? Zit Nederland daar net onder? En toen vond hij eigenlijk, daar kwam het op neer dat Frankrijk eigenlijk de enige is met veel grotere namen, waar Nederland niet aan kan tippen qua namen.
Mm-hmm.
Maar ja, die andere landen, dat valt dan eigenlijk wel mee. Hè? Italië heeft geweldige spelers, zei hij. Maar ja, de conclusie is ook dat niet de allergrootste namen zijn die daar in Europa voetballen of van Europa. Dus ja, daar heeft hij volgens mij best wel een punt. Hij zei ook trouwens dat als hij er net onder zit, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je er in korte tijd niet in één keer bij kan zitten. En dat is eigenlijk ook met Italië gebeurd de laatste jaren. Die waren niet op het WK. En die zijn nu onverslaanbaar in Europa en in de wereld. Dus
ja,
het kan best wel snel gaan. Dus dat is voor Oranje onder het regime van Van Gaal wel misschien iets om zich op te richten. Om zich aan vast te klampen. Dat het op die manier kan.
Ja, maar dat vroeg me ook af. Want jij zegt sommige landen zijn aan het repareren. Sommige landen zijn... Waar staan wij met Oranje?
Ja, wij zijn net voorbij het repareren, denk ik. We zijn nu zeg maar weer in de opwaartse lijn. Dat EK is natuurlijk mislukt. En dan zit je in een dalletje. En dan denk je, ja, blijft dat zo? Hè? Is het even gedaan met dit Oranje? Ja, Van Gaal heeft natuurlijk in die 3 wedstrijden in 8 dagen... heeft hij de boel wel qua punten neergezet, maar ook qua spel. Hè?
Maar is het dan zo snel hersteld? Is het zo snel dan weer dat we in opbouw zitten?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk allemaal dagkoersen. Dat roepen alle analisten tegenwoordig, omdat ze anders vervolgens om de oren worden geslagen met de uitspraken die niet uit blijken te komen. Maar ja, ik denk dat als je het vergelijkt met De Boer en zijn laatste wedstrijd en het gevoel wat er bij die spelers heerste, wat het gevoel ook van het volk, dat we daar nu zeg maar alweer een stapje voorbij zijn. Dat, ja, die kwalificatie, dat zit er wel aan te komen. En dat was natuurlijk niet zo vanzelfsprekend een week of 6 geleden. Dus wat dat betreft lijkt het een beetje van ja, kwalificatie binnenhalen en dan kan Van Gaal echt gaan werken aan zijn systeem en aan de juiste spelersgroep. Dus ik denk dat we alweer een stapje verder zijn dan het repareren.
Ja.
Maar dan moet het niet misgaan tegen Letland en Gibraltar. Maar die kans is natuurlijk ook niet zo heel groot.
Dat nee, maar het voelt toch ergens wel een beetje hetzelfde als bij Feyenoord, als een soort wankel evenwicht. Het kan heel goed gaan, maar als je dan verliest, zeg maar, kan het ook weer zo weg zijn, dat gevoel.
Ja, dat is natuurlijk altijd wel in de voetballerij. Alleen ja, met deze 2 wedstrijden en gezien het programma van de andere ploegen, hè, die Turken spelen tegen de Nooren, dus daar gaat een van de ploegen punten verspelen of misschien wel allebei. Nou, Haaland doet niet mee bij Noorwegen, dus die hebben grotere problemen dan wij nu. En wij hebben eigenlijk wel een complete selectie ja, die gaan bij Letland winnen. En tegen Gibraltar kun je ook met jongeren aan je spelen, bij wijze van spreken. Dus ja, ik denk dat we naar deze reeks en dan naar november toe, dat we nu eigenlijk zaken kunnen doen en het in november gewoon afmaken.
Ja, maar je weet wat wordt gezegd over analisten en iedereen die in de media allerlei dingen roepen.
Nee, wij nemen jullie niet zo serieus.
Dat weet je, van Daily Blind. We nemen het allemaal niet zo serieus, hè? Dus dat scheelt.
Ja.
Ja.
Mag ook. Zit er ook wel eens naast.
Precies. Ja. Hey, je hebt Frenkie de Jong gesproken. Was hij een beetje in paniek over hoe het bij Barcelona gaat? Want ik zag Memphis bij ESPN zeggen, ja, valt allemaal wel mee, maar dat zei Frenkie bij jou ook.
Min of meer dezelfde tekst, ja.
Ja.
Het is sowieso, als je met Frenkie de Jong zit, we waren met meer natuurlijk, zo gaat het tegenwoordig, maar ja, je zit tegenover in ieder geval een jongen die zelf kritisch is, die ook wel gewoon genuanceerd uitleg wil geven, die niet in alle meningen meteen zegt, ja, dat klopt of dat zal wel. Maar ook positief ziet het licht aan het einde van de tunnel bij Barcelona, ziet hij eigenlijk al gloren. Hij zegt, jonge spelers, als straks de aanvallers terug zijn, we missen nu 50% van onze aanval. Elke ploeg komt daarmee in problemen. Er is nog niks verloren. De achterstand op Real Madrid en Atletico is echt nog niet zo groot. Het is maar 2 verliespunten. Het is eigenlijk 5 punten natuurlijk, maar als ze een wedstrijd winnen. En ja, in de Champions League, daar vond ik hem wel rijkelijk positief over. Na 2 keer een 3-0 nederlaag. Hij zei, ja, als we van de volgende winnen, dat is van Kiev, dat kan natuurlijk. Ja, dan is alles waarschijnlijk toch weer mogelijk. Dus hij vond dat het ook weer niet zo pessimistisch moest gezien worden als dat iedereen het nu ziet. Maar hij gaf wel toe, ja, als je bij een grote club als Barcelona een paar keer verliest, ja, dan krijg je hem om je oren natuurlijk. En dan ontstaat er onrust en een crisissfeer. Nou, die is er nu, maar hij heeft niet het idee dat ze daarin vast zit. Het zou natuurlijk ook een beetje gek zijn als hij nu tegenover ons had gezeten en had gezegd, nou ja, die Champions League kunnen we net zo goed meteen al afschrijven. In de competitie kunnen we niet eens van Granada en Cadiz winnen. Dus wat doen we daar eigenlijk? Maar hij komt wel met genuanceerde dingen. Hè? Ook de kritiek op zijn eigen statistieken die niet zo geweldig zijn. Ook een beetje op zijn houding. Hè? Vaak bij scheidsrechters dat hij met zijn arm in de lucht staat. Dat hij kritiek kreeg naar Benfica. Hij zei, ja, ik speelde in die wedstrijd echt niet zo slecht. Maar dat ga je niet van de daken schreeuwen als je met 3-0 hebt verloren. Maar hij zei, ik heb wel vaak het idee, en dan kom je eigenlijk terug op wat Daily Blind net zei, dat er heel erg geoordeeld wordt naar uitslagen. Hè?
Ja.
Dus we hebben 3-0 verloren bij Benfica. Frenkie de Jong is helemaal niks. Maar zelfs als je die wedstrijd goed bekijkt, had hij daar een aantal best wel goede momenten. En dan viel het kwartje de verkeerde kant op. En bij die scheidsrechter zei hij, ja, ik sta eigenlijk altijd wel bij die scheidsrechter. En dan sta ik met mijn armen te zwaaien. Dat moet ik eigenlijk niet doen, want het kan vervelend overkomen. Maar ik scheld hem nooit uit. Het is eigenlijk iets wat altijd in mijn spel heeft gezeten. En waarin ik me eigenlijk een soort verbaas over beslissingen die soms genomen worden. En daar vraag ik af en toe naar. Maar meer is dat niet. En dat komt meer aan het licht als het slecht gaat. Want dit was eigenlijk naar aanleiding van die wedstrijd tegen Tsjechië op het EK. Mm-hmm. En nu komt het ook weer bovendrijven. Omdat ze natuurlijk slechte resultaten hebben. Maar hij heeft dat ook gedaan op het moment dat we, om maar weer eens over de Nations League te praten, toen we de Nations League haalden, hè, met Portugal, kan ik me herinneren. Ja. Die finale. Toen stond hij daar ook. Dus hij doet het eigenlijk altijd. Ongeacht hoe goed de ploeg in het vel zit. En hoe goed hij speelt.
Hey, en mocht dit wel van Laporta of niet?
Vroeg me ook eigenlijk nog af. Ja, uiteraard zijn we daar niet over begonnen. Want voor hetzelfde geld zegt hij, ja.
De interview intrekken en ik ga weer weg. Ja.
Maar, deze spelers zijn er natuurlijk eigenlijk om over Oranje te praten. Maar het zou nu heel gek zijn als je Frenkie de Jong over Letland en Gibraltar blijft doorzagen. En terwijl er al van alles aan de hand is bij Barcelona. En ik zag inderdaad ook dat Memphis Depay voor de camera's was verschenen. Ja, het gaat even over die grote club. De droomclub waar die 2 jaar geleden, of het is het derde seizoen, hè, neerstreek in de hoop natuurlijk dat hij de voetbalwereld zou kunnen gaan regeren met Barcelona zoals dat al zo vaak was gebeurd. En ja, nu zie je eigenlijk een situatie ontstaan waarin ze waarschijnlijk een hele tijd niet mee gaan doen om de prijzen, om de grote prijzen. Maar daar is hij zelf in ieder geval positiever over.
Maar merkte jij dat, want we hebben het afgelopen maandag in de podcast al gehad over kuuroord Oranje. Merkte je dat die spelers het prettig vinden om bij Oranje even binnen te stappen en daar aan de slag te gaan met Van Gaal?
Ja, ze zeggen dat in ieder geval wel. En ze zijn ook allemaal gecharmeerd van Van Gaal. Hè? Want hoe gek hij ook af en toe persconferenties doet. En hoe apart hij over kan komen. Ik hoor eigenlijk nooit spelers over hem klagen. Over zijn vakmanschap en over de manier waarop hij het aanpakt. Dus zij zijn echt wel blij dat ze hier komen. En dat zal onder De Boer ook wel zo geweest zijn hoor. En onder Koeman was dat natuurlijk ook zo. Alleen ja, nu hebben ze ook die stijgende lijn. Hè?
Ja.
Dus ja, dat gevoel van we gaan. Wees eerlijk, we hebben allemaal gevoetbald. Als je weet dat je tegen een ploeg als Gibraltar moet. We hebben allemaal wel eens in een competitie gezeten met een zwakke ploeg erbij. Dan weet je, ja, die wedstrijd gaan we winnen. Dus dat is wel even lekker. Dat is een lekker interland in plaats van dat je naar, naar Turkije uit moet of naar Noorwegen uit. En waar je maar moet hopen dat je een puntje aan overhoudt of een keertje kan winnen. Deze wedstrijden zijn sowieso wedstrijden die ze zullen gaan winnen. Dus dat geeft ze ook een goed gevoel buiten de club om.
Ja, en ik zag Van Gaal een prachtige foto van Pim Ras praten met Noah Lang. Op de training was dat volgens mij maandag.
Ja.
Dat hij echt dat hij zijn vingers op het hoofd, aan de zijkant van het hoofd legde. En zei, je moet nadenken. Maar dat wilde hij echt inprenten bijna.
Ja, nou daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Omdat Noah Lang is natuurlijk een... die is ook zo goed geworden omdat hij is zoals hij is.
Ja.
Hij heeft af en toe maling aan dingen. En hij heeft gekke dingen gedaan die hem af en toe worden nagedragen. Ik heb hem daar ook wel eens over geïnterviewd. En dan zei hij, ja, ik ben ook nog gewoon jong natuurlijk. Hè. Dus dan stond hij weer wat te zingen wat niet kon. En ook onschuldige dingen hoor. Hij zat natuurlijk in die trailer van die serie Undercover.
Ja.
Dat hij met een pistool op zijn voorhoofd zat. Ja, dat doet ook niet elke speler. Hij houdt daarvan. Het past ook wel bij hem. Maar ja, Van Gaal is natuurlijk wel iemand die eist dat soort dingen niet gebeuren. Dat misschien dat Clément zijn eigen trainer, dat hij daar rustiger mee omgaat met Brugge. En dat hij hem wel eens af en toe uit de bocht laat vliegen. Maar ja, het is bij hem natuurlijk buigen of barsten. Als hij gek gaat doen, dan roept Van Gaal hem niet meer op. Dus hij zal zich moeten gedragen. Maar je moet ook eerlijk zijn, dit soort jongens gedijen ook goed, omdat ze af en toe een beetje vrijheid krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
Maar dit soort jongens lijken ook altijd weer enigszins te gedijen bij Van Gaal. Want Van Gaal kan deze jonge spelers natuurlijk wel altijd raken op de een of andere manier. Hè?
Ja, dat is wel zo. Maar het is natuurlijk ook wel met Memphis fout gegaan. Hè?
Bij United.
Van Persie, ja. Van Persie is het op een gegeven moment fout gegaan. Maar ook bij Ajax hebben we mensen gezien die niet in de pas liepen en waar die mee botsten. Dus het is wel zo. Ja, hij geeft ze een kans, maar hij wil wel dat zij natuurlijk zich gedragen zoals hij dat wil. En binnen het karakter van een speler natuurlijk, maar niet de gekke dingen. En gaat dat niet, dan houdt het ook wel een beetje op, denk ik. Dat heeft hij toch in het verleden ook wel laten zien. Dus stel dat Noah Lang denkt van, die wedstrijd tegen Letland, ik zal eens wat geks doen en tegen Gibraltar zal ik het nog een keer doen. Dan kan het ook zo weer voorbij zijn. Maar dit zijn ook jongens, Van Gaal houdt ook van moeilijke jongens. En als ze zich toch een beetje in het keurslijf proberen te persen op hun eigen manier, dan omarmt hij ze en dan kunnen ze best heel lang een interland carrière hebben.
Ja, nou, het Nederlands elftal gaat natuurlijk trainen op weg naar die wedstrijd komende vrijdag in Riga tegen Letland. Ik wil even met wat anders met je doornemen. Het bericht uit de Limburger dat gisteren kwam, Jordens Peters aan de slag als algemeen directeur bij Rode JC. De tendens begint weer te komen dat oud-voetballers op plekken komen als algemeen directeur en ook steeds op jongere leeftijd. Is dat een goede zaak?
Dat vind jij zeker niet, of wel? Jij denkt misschien dat het te makkelijk is. Dan.
Waarom leg je dat daarbij mee? Ik stel toch de vraag aan jou, of niet?
Ja, maar je stelt hem een beetje alsof ik ga zeggen, ja, natuurlijk is dat goed. Hè? Je moet de voetballer op die positie zetten. En ik denk ook wel dat kan. Er zijn natuurlijk ook altijd voorbeelden dat niet-voetballer daar ook prima zit. Maar je hebt natuurlijk veel technisch directeuren die geen trainer zijn geworden of even trainer zijn geworden, maar die het als technisch directeur goed doen. Als je nu in de Eredivisie kijkt, John de Jong, voetballer geweest, geblesseerd geraakt.
Dus ja, dat is TD, de algemeen directeur functie.
Dat zijn dan vaak weer de spelers en er zijn er maar weinig van. Wouter Gudde bijvoorbeeld, de jongens met hersens die een bedrijf kunnen runnen.
Maar Peters is 34, hè?
Veel van Jordens Peters leek mij daar wel geschikt voor, ja.
Ja. Maar het is wel interessant. Je ziet Edwin van der Sar bij Ajax. Je ziet Wouter Gudde zie je bij Groningen. Nou ja, Ferry de Haan was het bij Excelsior. Maar het is natuurlijk wel een beetje een soort van zoektocht. Wat zet je daar neer binnen zo'n club? En het voordeel kan zijn van een profvoetballer neerzetten dat iemand gewend is aan de druk die profvoetbal met zich meebrengt. Toch?
Ja, maar je kunt het niet zoals bij een technisch directeur een oud-voetballer neerzetten omdat hij goed was op het veld of omdat hij en daar dan maar neerzetten. Nee. Dit zijn wel jongens die wat bedrijfseconomische kennis en zo moeten hebben natuurlijk.
Ja.
En daar zijn er niet zoveel van. Kijk, Geurde was iemand die naast zijn carrière studeerde. Ik ken het cv van Jordens Peters niet, maar die kwam altijd over als iemand die dat behoorlijk goed kan. En ik weet bijvoorbeeld dat Jens Toornstra op het moment dat hij zijn contract verlengde, dat wilde hij nou nog een keer gaan doen, dat Feyenoord toen al zei van je moet ook wat in de organisatie bij ons gaan doen. En dat hij zelf toen zei van ik denk dat ik misschien geschikter ben voor een functie in de directie dan als jeugdtrainer bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is ook een jongen natuurlijk die wat verder heeft gekeken dan zijn neus lang is en die wat gestudeerd heeft. Dus dan je twee vliegen in één klap.
Jongens, wat dat betreft zou best interessant zijn. Ja, het zou best interessant zijn om jongens op te leiden. En want dat heeft Peters volgens mij pas ook gezegd bij de zondagochtendprogramma van ESPN.
Ja.
Van we moeten eigenlijk veel meer profvoetballers gaan opleiden dat ze mee kunnen lopen in die organisatie. En dan kan je daar de jonge jongens. Nee, want je kan natuurlijk zeggen, we zetten een zakelijk algemeen directeur neer die heel zakelijk kijkt en die de organisatie neerzet vanuit een financieel perspectief. Of is het iemand meer met een voetbalachtergrond die weet ook hoe voetbal gaat en hoe emoties met mensen, wat dat doet met mensen?
Ja, dat klopt. Ajax deed het volgens mij met een tweetrapsraket. Hè? Ja. Iemand naast Van der Sar gezet om hem in te werken. Maar wel de autoriteit van Van der Sar hebbende op het moment dat je bij grotere clubs aanklopt. Gaan die deuren natuurlijk sneller open dan dat daar voor het oog in de voetbalwereld een nobody zit. Maar ja, in het algemeen directeurschap vind ik het geen must dat iemand een hele grote carrière heeft gehad. Als dat wel lukt, zoals bij deze jongens. Prima, want de voetbalwereld is die van hun en ze weten hoe dat er ruilt en zeilt. Maar volgens mij kan je ook best iemand neerzetten die niet heel hoog heeft gevoetbald, maar die wel weet hoe je een bedrijf moet runnen.
Nou ja, maar vergelijk dat eens met Feyenoord. Daar zit dan een oud-tennisser nu als directeur. En daarvoor zit er iemand die bij de gemeente Rotterdam had gewerkt en voetbaltrainer was geweest natuurlijk. Maar niet echt mensen met een enorme voetbalachtergrond. En dan ben je snel de kop van Jut. Dus zou Jens Toornstra directeur worden, zou dat anders zijn, vraag ik me af. Zou het makkelijker maken?
Dat denk ik niet. Kijk, bij dat soort clubs kom je natuurlijk op dossiers waar die heel erg gevoelig liggen. Dus wie daar ook aan de macht zit, ja, die krijgt daar tegenstand en waarschijnlijk ook schouderklopjes. Maar vooral tegenstand. Hè. Dan heb ik het vooral bij Feyenoord over dat stadion dossier. Maar dat maakt het lastig, denk ik, in die functie. Maar je hebt gelijk. Ja, er zit een tennisser, dus die weet wel veel van topsport. Zoals Eénhoorn en dat bij AZ natuurlijk weet.
Ja.
Maar het gaat er vooral om hoe je een bedrijf draaiende houdt. Het is natuurlijk niet een enorm bedrijf qua werknemers. Maar ja, je moet dat toch voor elkaar zien te krijgen. En daarvoor zat Jan de Jong. Die heeft natuurlijk bij de NOS heeft hij een grote staat van dienst. Mensen vielen bijna op hun knieën als Jan binnenkwam. Zo enthousiast was iedereen over hem. Maar die heeft me later ook wel eens verteld. Ja, en dat zei Gudde daarvoor eigenlijk ook wel. Het is niets is te vergelijken met de voetballerij. Dus nee. Als je het bij de NOS goed doet. Hartstikke leuk, schouderklopjes. Maar als je bij de voetballerij één keer je auto verkeerd parkeert, dan is het al nieuws, zeker bij grote clubs. Dus daar moet je je wel voor wapenen. En dat weten die jongens die zelf gevoetbald hebben natuurlijk wel vaak.
Ja, en je ziet toch een beetje dat in voetbal tegenwoordig steeds sneller wordt doorgewisseld qua directies en qua technisch directeuren. Terwijl je eigenlijk dat nou wil, dat functies zijn die er voor langere tijd zitten.
Ja.
Dus het zou niet heel gek zijn natuurlijk om jongens uit het eigen wereldje op te kunnen. Ook al zijn ze schaars, hè, en zal niet iedereen het willen.
Nou ja, dat laatste, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Waarom zou je nog we hebben het vaker over gehad. Waarom zou je nog bondscoach willen worden, in de politiek willen werken of algemeen directeur bij een voetbalclub willen worden? Want ja, je krijgt nogal wat over je heen natuurlijk. En je kan heel erg hard werken, maar je kan nog de gunfactor missen. Of je kan nog voortdurend door iedereen om je oren worden geslagen op social media of noem alles maar op. Tot excessen die we ook de laatste tijd hebben gezien met mensen die in je privéomgeving komen. Dus je moet het ook wel willen. En het zijn ook niet altijd functies waar je natuurlijk enorm veel geld in verdient, maar wel heel snel de kop van Jut kan zijn.
Ja, goed. Maar goed, we gaan eens kijken of hij het gaat doen, of hij het gaat worden. En bovendien ook wat het gaat opleveren. Of misschien wel meer voetballers de komende jaren zich gaan laten opleiden tot algemeen directeur. Zou op zich wel mooi zijn dat je de technisch directeuren vanuit het voetbal krijgt en ook de directeuren. Het is een beetje zoals basketbal ook is.
Kandidaten op het oog, want je kan ze eigenlijk zo invullen. Hè? Iedere voetballer die iets verder komt dan een heel kort antwoord, ja, die wordt al snel gezien als heel erg intelligent. Zoals dat bij Wouter Gudde ook.
Nou ja, Daan Bovenberg bij Excelsior nu directeur geworden. Ook een jongen die vroeg gestopt is met voetbal en is gaan studeren. Dus het kan natuurlijk wel.
Wouter Gudde heeft ooit nog bij het Rotterdams Dagblad deed hij de amateurvoetbal verslagen bij ons.
Echt waar?
Ja. En dat coördineerde ik toen, zoals al een tijd geleden. Maar dan had je het bijvoorbeeld over VFC tegen PPSC. En dat moest dan, er moest een verslag voor gemaakt worden. En Wouter Gudde vond dat leuk. Zijn broertjes later ook. Maar ja, dus die kon best wel wat op papier zetten. En je merkt dan al heel snel, zeker in de voetballerij, dat mensen denken, nou, die is heel intelligent. Het is natuurlijk landelijk gezien niet zo dat mensen stijl achterover slaan als Wouter Gudde binnenkomt, omdat hij zo veel slimmer is dan de rest. Maar in de voetballerij ben je dan wel al snel aan de bovenkant. Dus ja, daar heb ik altijd wel van gedacht dat die wel die kant op zou kunnen gaan. Maar als je nu bijvoorbeeld Thomas Verhaar of Bart Vriend, jongens die zich goed verwoorden in podcasts en dat soort dingen. Ja, die zullen daar ooit wel eens voor in aanmerking komen als ze het willen. Ik weet niet hoe snel een derde kandidaat er binnen schiet. Maar dat soort jongens, denk ik, die uiteindelijk wel...
Nou, Daley Blind zou een goede algemeen directeur zijn voor Ajax, denk ik, op termijn.
Ja, dat denk ik ook, ja. Per Schuurs, maar dat is van de verre van de zijkant her bekeken. Ik heb hem nog nooit gesproken, maar ja, dat lijkt me ook zo'n type. Maar ja. ik kan ook heel veel types aanwijzen waarvan ik denk, ja, en het heeft niks met pure intelligentie te maken, maar dat worden geen directeur in het betaalde voetbal.
Nee, dat is waar. Maar misschien is het een groepje schaars, maar zou het wel interessant kunnen zijn. Nou, Stijn Schaars, ook is zo iemand. Ja. Dat denk ik me nu. Ja. Ik roep de naam nu, maar...
Een beetje de Maarten Wijfels voetballers. Die kun je ook als directeur neerzetten.
Dat is een mooie kop voor de boven de podcast. De Maarten Wijfels voetballers kunnen directeur worden. Bij deze besproken. Ja. Goed, en de rest wordt dan gewoon schrijver, toch? Bij jou. Voor, dat jij de amateurvoetbal kan jij alles weer doorlezen, of niet?
Ja, als ze daar nog zin in hebben. Maar ja, laat me eerlijk zijn. Michiel Kramer is geen domme jongen. Maar dat wordt geen directeur van een betaald voetbalclub.
Zou wel interessant
Jordens,
zijn.
En Jordens Peters wel. En dat zijn jongens die zich... Die eigenlijk in hun hele carrière nooit in de problemen zijn gekomen door wat voor akkefietje dan ook. En dan ben je volgens mij al een stuk geschikter dan de andere soort. Zonder dat we daarmee op intelligentie of op diploma's ingaan of zo. Dat is allemaal niet nodig, maar zo zit het denk ik.
Heel goed. Mikkel Schouka, dank voor deze podcast weer. Morgenochtend zijn we er weer met een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we even uit op dat wat Oranje allemaal brengt de komende dagen. Dankjewel, Mikkel.
Oké.